De schriftlezingen voor deze morgendienst zijn gekozen uit Genesis 38, Genesis 38 en Matteüs 1. Matteüs 1. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 122, het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij gaan. En ook het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde vrede u verblijdt. Psalm 122, vers 1 en 3. Wij stellen ons eerst gelovig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 18, vers 8. Hun zijt gij goed die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn. Psalm 18, vers 8, als de geloofsbelijdenis na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren eerst uit het Oude Testament, Genesis 38. Genesis 38 is de eerste schriftlezing uit het Oude Testament. En het geschiedde terzelfde tijde dat Juda van zijn broeders aftrok en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag al daar de dochter van een Canaanitische man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot haar in. En ze werd bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij weer bevrucht en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Onan. En ze voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Doch er was de Geziep toen zij hem baarde. Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heeren ogen. Daarom doodde hem de Heere. Toen zeide Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeder zaad. Doch Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet zou zijn, zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in des Heeren ogen wat hij deed. Daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in het huis van uw vader, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zeide, dat niet misschien deze ook sterven, zoals zijn broers. Zo ging Tamar heen en bleef in het huis van haar vader. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend de Adullamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende, zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde Tamar de klederen van haar weduwschap van zich af en zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang van de twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, aangezien zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan. Want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide, wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? En hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide, zo gij pand zult geven totdat gij hem zendt. Toen zeide Juda, wat pand is het dat ik u zal geven? En Tamar zeide, uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is, hetwelk hij haar gaf en ging tot haar in en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af en zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adullamiet om het pand uit de hand van de vrouw te nemen, maar hij vond haar niet. En hij vroeg de lieden van haar plaats, zeggende, waar is die hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde terug tot Juda en zeide, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Toen zeide Juda, zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden, zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na 3 maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd, en ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda, breng ze hierheen, dat ze verbrand worden. Als zij voorgebracht werd, stuurde zij een slaaf tot haar schoonvader om te zeggen: bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide: bekend toch van wie deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom dat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam die, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde, als hij zijn hand weer introk, ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeide: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand het scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. Een aangrijpende geschiedenis, gemeente. En heel kort komt die terug in Matthäus 1. Het geslachtsregister van de Heer Jezus, ik zal dat niet helemaal lezen, al die moeilijke namen, hoewel het Gods woord is. Maar ik lees met u uit Matthäus 1, vers 1 tot 3, en ook het laatste vers van die pericoop, vers 17. Dus let u dan vooral op vers 3, en ook het verband waar het in staat. Matthäus 1, vers 1 tot 3 en vers 17. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac, en Isaac gewon Jacob, en Jacob gewon Juda en zijn broers. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar, en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram. En dan ook het 17e vers. Al de geslachten dan van Abraham tot aan David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen eerst de Heere bidden om de opening ervan en de zegen ook voor ons persoonlijk leven. Ik wil ook in de voorbeden gedenken aan de volgende leden uit de gemeente. Broeder E. Klumpenaar, Dichterslaan 177, is opgenomen in het ziekenhuis in Ede met hevige pijn. Gelukkig is hij nu pijnvrij door de behandeling. Zuster H. Blankenstein de Zwaan, Kerkenwijk 79 in op nummer 44 al daar werd opgenomen voor een heupoperatie in Ede. Zij zal waarschijnlijk aanstaande dinsdag voor revalidatie naar de Schakel gaan. Zuster Rianne van Beek, kalanderij 107, wordt woensdag opgenomen in de Riethorst voor een time-out behandeling. Dat betekent om tot rust te komen. Broeder T. van Dorland, kalanderij 67... wordt donderdag in Utrecht, het ASU, opgenomen voor verder onderzoek. Dankzegging voor zuster Hoefnagel Timmerman, Wolweg 45. Zij is behandeld in het ziekenhuis, maar mocht weer thuiskomen om verder te kuren. Zuster E. Zwart Emmink van de Engelenburg is thuisgekomen uit het ziekenhuis. En we zijn heel dankbaar dat Annette van der Linden in ons midden is, aangekomen voor een lange periode hier in Nederland. Zij verblijft op Beatrixstraat 8 bij Marga de Wit. Hartelijk welkom, Annette, in ons midden. En we zullen de Heere danken voor zijn zegen en bidden ook verder om zijn genade. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen hier weer vergaderd zijn. Wat gaan de weken snel? En wat is het elke keer weer als je naar de kerk gaat, een wonder dat de deuren openstaan. Dat de koster al alles in gereedheid heeft gebracht om de eredienst te laten beginnen. En dat wij verlangen hebben in ons hart om daar te zijn waar uw naam verkondigd wordt, waar uw woord opengaat, waar gij wilt geven een blik in uw hart, wat uw gedachten zijn voor zondaren, dat gij ze wilt brengen in de vreugde van uw huis, in de gemeenschap van uw vrede. En dat u ze zo wilt toerusten om ook te staan als levende kinderen van God in het midden van deze samenleving. Heere, wat een wonder dat gij dat elke keer maar weer doet. Op zondag en door de week bent u de getrouwe. Wij mogen u daarvoor erkennen. Geef dat die genade in ons hart is, dat wij alle dingen ook dankbaar uit uw hand ontvangen en u als de schepper en ontfermer van ons leven belijden in woord en daad. En ook als er in het leven van uw volk en kinderen moeilijke dingen zijn, dat we die ook in uw hand mogen leggen, in de oefening van het geloof. Geef ook, Heere, dat uw volk en kinderen ook verder mogen komen in de omgang met u. Dat een toevluchtnemend geloof mag overgaan in de zekerheid van het geloof, zo wezenlijk voor het geloof. En dan zijn we niet zeker van onszelf, maar dan zijn we zeker van de Heere door genade. Wil dat werken en verder brengen en versterken waar het is. Want dan mogen we nog zo staan in de zekerheid van het geloof en in de blijdschap om uw werk. Het blijft toch genade. Dat is afhankelijkheid. Genade die als vers brood elke dag vernieuwd moet worden. En dat kan ook. U zegt het, Heere Jezus, elke dag heeft genoeg zijn eigen kwaad. Maar er staat ook in uw woord, Gods barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Uw trouw is groot. Dat we daar iets van mogen zien. Dat we daar veel van mogen leren geloven. Dat we daar in de beleving van mogen komen. Om u de dank te brengen. En zelf verwonderd te zijn. Dat u uw werk voortzet in het midden van onze gemeente. En in uw kerk over het rond van de aarde. Bekeer ons, Heere, als wij nog onverschillig staan tegenover zoveel zaligheid. Tegenover deze God. Het is niet onze schuld als wij u niet ervaren. Het is onze schuld als wij u niet ervaren. En het is niet uw schuld als wij van u niets ervaren. Heere, wil dat leren als wij misschien wel met de vuist naar de hemel staan. Of God de laan hebben uitgestuurd in onze beleving. Gedenk die u nog niet kent, Heere, en breng tot de ontmoeting met u. Dat kan vrede zijn in het bloed van het kruis. We bidden voor de kinderen in de kerk en voor de jongeren. Wil ze gedenken ook onder de bediening van uw woord. We vragen uw zegen voor alle die nog met vakantie zijn uit ons midden, in binnen- en buitenland. Gedenk ze, Heere. We willen ook delen in de gemeenschap der heiligen en de zorgen en dankbaarheden van andere leden van de gemeente met name bij u brengen. We dragen onze broeder Klumpenaar van de Dichterslaan aan u op, die zo'n ernstige weg heeft met zoveel pijn. We zijn dankbaar dat hij nu sinds vrijdag pijnvrij is. Wat een moeilijke weg, Heere. Maar hij mag het vanuit die moeite toch samen met zijn vrouw ook zoeken bij u de Heere. En al staan we dan niet elke dag in de beleving daarvan, gij blijft trouw. En als u begonnen bent, zo mochten we dat vrijdag ook bespreken. Dan zult u het ook afmaken, volmaken, al gaat het langs een weg die wij niet begrijpen kunnen. Gedenk hem en allen die om hem heen staan, ook zijn vrouw en de kinderen, Heere. Laat ook de geloofsbeoefening van vader een voorbeeld mogen zijn voor kinderen en kleinkinderen. Wij dragen ook zuster Blankenstein de Zwaan aan u op, geopereerd aan de heup na een val in het ziekenhuis. Bijzonder dat ze ook zo over u en uit u mag spreken, ook over deze dingen. Nu zal ze waarschijnlijk naar de Engelenburg gaan, naar de Schakel, voor een revalidatie. Geef haar inzet en kracht om dat door te kunnen maken voor het herstel. En bovenal dankbaarheid voor uw leiding in haar leven. Wij bidden voor zuster Janne van Beek. We dragen haar hartelijk aan u op, Heere. Wil haar gedenken. Nu zij voor een time-out behandeling naar de Riethorst gaat, wat langere tijd, komende week. Wilt u zelf door uw genade zoveel steun geven in haar hart en leven, dat zij daar ook mag rusten als de goede zielenherder die haar leven leidt, die begonnen is en die ook doorgaat, al gaat het wel eens langs wegen van schaduwen, dat u toch als het licht bij haar wilt zijn. Gedenk haar en geef ook een hartelijk meeleven uit de gemeente met haar. We dragen ook haar ouders aan u de Heere op. Wil ons allen gedenken in deze omstandigheden. We bidden voor broeder van Dorland, die voor verder onderzoek naar Utrecht moet. Best spannend. Wat zal er uitkomen? Want het is fijn dat er kundige artsen zijn, heren, al blijft de spanning dan van de uitslag wel. We dragen hem hartelijk aan u op. Wil hem gedenken. En laat hem in alle eenvoud en oprechtheid zich mogen toevertrouwen aan de hand van de Heere en zo aan de hand van de dokter. En wij bidden of u ons nog wilt verblijden met de uitslag. We zijn dankbaar dat zuster Hoefnagel Timmerman weer thuis mag zijn. Wil haar daar ook de rust geven, innerlijk en uiterlijk, om aan te sterken en zo dat de rugwervel weer gaaf aan elkaar mag groeien, zodat ze zich weer volledig bewegen kan. Zegen haar en ook haar man. Wij danken dat onze hoogbejaarde zuster Zwart Emmink weer op haar eigen kamer mag zijn. Dat ze ook de operatie zo heeft doorgemaakt als dat ze getuigt daarvan. Wil haar ook bij het klimmen van de hoge jaren nabij zijn. En de gouden genadeglans van uw nabijheid over haar leven laten stralen. Kon het zijn, herstel haar gezondheid weer. We zijn dankbaar dat zuster Annette van der Linden weer in ons midden mag zijn, na een lange periode ginds. Fijn, heren, dat u haar gezegend hebt, daar ginds, en dat u haar ook hier een thuis geeft in de gemeente en elders. Geef haar en ook Marga de Wit, bij wie zij woont, een goede tijd in deze komende maanden. En dat we haar ook nog op andere manieren mogen ontmoeten. Zegen het werk dat ze moest achterlaten en de collega's daar ginds. En laat ook in die samenleving heel duidelijk de naam van de Heere Jezus mogen klinken. Als de enige zaligmaker en redder onder de hemel gegeven. Die zich ook over de mensen daar wil ontfermen. Heren, wij leggen ook aan u voor die we niet bij name noemen. En u weet als de ontfermende Heere wie hulp en bijstand nodig heeft. Neem ons af wat we moeten missen, maar onthoud ons niet wat we niet missen kunnen. Gedenk ons in de genade die typerend is voor uw openbaring. Wil zelf de rijen doorgaan, Heren, ook over de preekstoel. Uw dienstknecht heeft ook zo nodig door u ondersteund te worden. Zegen de kosten van vandaag en de organist. Gedenk de mensen thuis en hier. En wil langs de rijen gaan van hart tot hart en van hoofd tot hoofd, bekerende wat onbekeerd is en verdiepende uw eigen werk tot bouw van de kerk en tot eer van uw naam. Hoor ons in danken en bidden, alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 128, prachtige psalm, mooie wijs. U mag men zalig heten, diens Heere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult uw nooddruft vinden door de arbeid van uw hand. Wat ge u ook moogt ondervinden, komt naar uw wens tot stand. Psalm 128 in zijn geheel. Wij willen de prediking beantwoorden door te zingen uit Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit beide gelezen hoofdstukken. Eerst uit Genesis 38, vers 25 en 26. Tekst uit het Oude Testament. Genesis 38, vers 25 en 26. Als zij voorgebracht werd, schikte zij een slavin tot haar schoonvader om te zeggen: bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide: bekend toch van wie deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En ook uit Matteüs, gemeente, een korte tekst. Matteüs 1, vers 3a, waar deze geschiedenis in een halve zin terugkomt. Matteüs 1, vers 3a. En Judas gewon Fares en Zara bij Tamar. Geliefde gemeente, in elk gezin is wel zoiets als een fotoboek van een familiealbum. En als je dochter gaat trouwen of als je zelf 50 jaar gehuwd bent of een ander jubileum er is of er is een sterfgeval, dan komt zo'n boek nog wel eens op tafel. Kijk, dat zijn de ouders en dat zijn de grootouders. En als kinderen dan er belangstelling voor hebben, dan ben je voorlopig ook nog niet klaar. En zo kun je dan aan de hand van foto's een beetje de stamboom van je geslacht bekijken. En dan zie je dus de ouderwetse dracht van vroeger. Toen gingen de mensen zo gekleed en de eigentijdse kleding van de huidige generatie. Zo zou je ook de stamboom van de Heere Jezus in Matteüs 1 een soort fotoboek kunnen noemen. Die staat erin en die staat erin. Nou, en als je dat dan, ik kom er in het derde punt wel even op terug, achter elkaar zet, dan komen die mensen in de stamboom van de Heere Jezus er nog niet zo heel goed af. Ja, als wij een stamboom uitzoeken, dan willen we misschien bewijzen dat we nog in de verte familie zijn van de koningin. Maar in de stamboom van Matteüs 1 gaat het wel net de andere kant op. Staan die er allemaal in? Eigenlijk allemaal mensen die de Heere de rug toe hebben gekeerd. En daardoor kwam Israël ook terecht in de Babylonische ballingschap. Bij de heidenen dus, omdat ze zo heidens leefden. En dan op de laatste pagina van dat fotoalbum uit Matteüs 1 staat dan de foto met eerbied gesproken van de Heere Jezus. Vers 1, Matteüs 1, het gaat dan net andersom in Matteüs 1, maar daar komt het uit. Het begint eigenlijk waar het uitkomt. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Jacob, de zoon van Juda. En de geschiedenis uit Genesis 38 is dan eigenlijk het verhaal achter die ene schakel uit Matteüs 1. En zo willen we daarnaar luisteren, gemeente. Als wij een stamboom uitzoeken van ons geslacht, dan zijn wij allemaal familie van al die mensen die in onze stamboom voorkomen. Nu gaat het er in de kerk om dat u, dat jij, dat ik in de stamboom van Jezus Christus voorkom. Zal ik familie zijn van God? Zal ik een kind van God zijn? Dan moet ik familie zijn of worden van de Heere Jezus. En dat is het thema voor de prediking. Bent u, ben jij al familie van de heiland? Drie gedachten. En dan verspreid ik dat over beide Bijbelgedeeltes, gemeente. We letten eerst op Juda's beeld. We letten in de tweede plaats op Tamars beeld. En we letten in de derde plaats op Christus beeld. Ik herhaal. Ben jij al familie van de Heere Jezus, van de heiland? Ten eerste Juda's beeld. Ten tweede Tamars beeld. En ten derde Christus beeld. Nou, het fotoboek van het geslacht van Jacob, hè? Jacobs geschiedenissen, Genesis 37. Maar op deze eerste foto staat er iemand niet zo mooi op. Het is een foto, een beeld van Juda. Hij staat er alleen op, maar vers 1, hij staat erop in zijn wegtrekken uit de kerk. Hij trok weg, hij trok af, hij toog af van het verbond van de Heere, zijn God. En hij keerde in, staat er in vers 1, tot de man van Adullam, wiens naam was Hira. En dat zijn twee woorden om aan te geven dat Juda zich onttrekt aan de gemeenschap met de Heere. Was dat omdat dat met de verkoop van Jozef was voorgevallen in het geslacht? Juda wil er niks meer van weten. Hij gaat de wereld in. Hij vereenzelvigt zich met het heidendom. Hij neemt ook een vrouw uit Kanaan. Van Sua een dochter. Hij verlaat niet alleen maar de tent van Jacob, maar ook het huis van God. En gemeente, dan gaat het hier maar niet over een heidens geslacht. Maar dan gaat het hier over de kerk van het Oude Testament. En zo kunnen we dat ook wel in onze tijd zetten. Ik kom nog wel eens op bezoek bij mensen die zeggen, ja, mijn kinderen die doen nergens meer aan. En ik vind dat altijd weer erg om te moeten horen. Ze hebben niet alleen de Pnielkerk de rug toegekeerd, maar ze hebben ook God de rug toegekeerd. Dat grijpt in, gemeen. Want dat zijn maar geen randkerkelijke vroeger geweest, maar gedoopte mensen. Met een gedoopt voorhoofd gaan ze de wereld in. Nou, Juda zit er niet mee, want hij heeft zelfs, ik zei het al, een heidense vrouw getrouwd. En als ze kinderen krijgen, drie kindertjes worden er geboren in dat huwelijk, dan geeft Juda de oudste zelf een naam. Hij noemde zijn naam Er, en dat betekent waker. En de tweede is Onan, dat betekent krachtig. En de derde, dat is Sela, dat betekent rust. Gods naam komt er niet meer in voor. Dat zijn dus kleinkinderen van Jacob die buiten het verbond groot worden. Misschien hebt u wel iemand in gedachten. Je bent er weer op catechisatie geweest. Je ging ermee naar de vereniging. En die jongen die deed mee aan het huisbezoek. Hij praatte ook nog goed over de kerk. Maar het zat toch niet van binnen. En nu is hij in de wereld. En een vriendelijke man natuurlijk en een vriendelijke vrouw. Maar ze doen nergens meer aan. Dat is aangrijpend, gemeente. Daar moet gebed zijn voor zulke mensen. En we moeten ook als opvoeders en kerkleden een voorbeeld zijn voor de omgang met de Heere, voor mensen in onze kring of daarbuiten. Hoe goed het is om God te dienen. Nou, en als dan die oudste zoon erg groot wordt, dan krijgt die jongen ook een meisje, maar een Kanaanitische vrouw. Jacob wilde dat niet. Ezo deed het wel. En deze Juda, zijn naam is Godlover, doet het ook. Hij zoekt een vrouw voor zijn oudste zoon. En dat is Tamar. Tamar die dus voorkomt in de geslachtslijst van de Heer Jezus. En ja, dan gebeurt het, hè. Dan gebeurt het. Die was kwaad in de ogen des Heren. We weten niet precies wat ermee bedoeld wordt. En die sterft. Is wat. En nu was de ongeschreven regel dat als iemand weduwe werd, Tamar werd weduwe, dat dan de broer van de overledene, dus Onan, die moest dan gaan trouwen met de weduwe. Dat was eigenlijk zijn sociale voorziening. En als er dan een kindje geboren werd uit die nieuwe huwelijkse relatie, dan was dat het kind van de al overleden oudste zoon van Juda, Er. En Onan, die trouwt wel met Tamar, maar die zorgt ervoor dat ze niet in verwachting raakt. Ja, en is dat nou een seksuele zonde geweest? Zo is het in de geschiedenis van de kerk wel eens benoemd. Ik geloof niet dat dat nou een seksuele zonde is geweest van Onan. Maar dat het veel meer ging om de heerschappij. De erfenis was namelijk voor Onan als er geen kind kwam bij Tamar. Dus Onan denkt, ik moet ervoor zorgen dat er geen kind komt bij Tamar. Want dan heb ik straks het bezit. Dus hij voelt het in zijn portemonnee. En daarom zorgt hij ervoor dat hij Tamar niet in verwachting raakt. En opnieuw de hand van de Heere. Onan wordt ook gedood. En dan denkt Juda, die Tamar, dat is een fatale vrouw. Daar heb ik mijn laatste zoon niet voor over. En heel slinks doet hij net alsof hij het goed bedoelt met Tamar. Ga maar terug naar het huis van je vader en wacht maar tot Sela groot is. Maar de Bijbelschrijver zegt tussen de regels door, Juda had Sela helemaal niet meer over voor Tamar. Want dan straks ben ik Sela ook nog kwijt. En zo tekent zich in iemand die de hoofdkandidaat is in Jacobs gezin om vorst te worden in Israël, het gekonkel af dat uit de duisternis van de duivel komt. En Juda, Godlover is zijn naam, maar hij doet zijn naam geen eer aan. En hoe moeten we nou dat sterven van die twee jongens in zijn gezin opvatten, gemeente? Ja, dat is moeilijk om dat te duiden, maar kijk, als je de Bijbel dichtlaat, hoe zal de Heere je dan nog bereiken? Als je de Bijbel dichtlaat, hoe zal de Heere je dan nog bereiken? Zo zijn misschien ook mensen buiten de kerk geraakt, met een gedoopt voorhoofd, misschien zelfs avondmaal of iets belijdenis gedaan. Dat woord, hè, dat moet een band aan de Heere geven. En als dat woord dicht blijft, en zo ging het bij Juda ook, dan spreekt God door de dood van die jongens. En zet eigenlijk Juda stil. Juda, versta je nog de stem van God? Maar kijk, als je niet met de Heere leeft, gemeente, dan denk je dat is noodlot. Of dan krijgt die God die je verlaten hebt nog de schuld. Dat lezen we niet van Juda. Maar zo gebeurt dat tegenwoordig wel. De Heere die wil hem stilzetten, die wil hem bereiken. Kan het dan niet door het woord? Dan door de dood van zijn zoons en straks door de zwangerschap van Tamar. Heeft de Heere u wel eens stilgezet? Door het woord kan de Heere dat doen. Maar als ze de Bijbel dichtlaten, dat hoor je toch ook wel eens, hè? Dat mensen de Bijbel dichtlaten, niet meer leven met de Heere, maar dan sterft er plots een collega, of er komt een ernstige ziekte in de familie, of er gebeurt iets heel ingrijpends en dan mogen ze dat achteraf beschouwd zien als de hand van God die ze terugbrengt tot de gemeenschap van God en dan gaat het woord ook open. Juda, zo wil de Heere je bereiken. Maar Juda denkt, nee, die Tamar, dat is een fatale vrouw. Kijk, als je de Bijbel dichtlaat en niet meer gelooft in Gods voorzienigheid en de levende Heere die de regie houdt over wereld en kerk, dan word je bijgelovig. Dan wil je bijvoorbeeld geen transactie afsluiten op vrijdag de 13e, want dat is een ongeluksdag. Of je wil niet in de auto de autobaan op zonder dat je je mascotte meeneemt in de auto. Of als het dus fix regent, dan denk je, er zal toch geen tweede zondvloed komen. Of als het onweert, dat je doodsbenauwd bent, dat de bliksem je zal treffen. God wil Juda bereiken. Maar Juda is ongevoelig voor Gods stem in de dood van zijn beide zoons. Mag ik jou vragen, sta je in de gemeenschap van de Heere door genade? En worstelt u ook om, als u dat woord moeilijk vindt, om dat woord open te laten gaan. God wil niets liever dan dat woord openleggen voor je hart en voor je leven en voor je situatie. Maar dat vraagt wel een nabij leven, mensen. Dat vraagt een leven op de knieën in afhankelijkheid van de Heere. En als wij boos op God worden, en je kunt best eens voorstellen dat de Heere een weg met zijn volk gaat, of ook met mensen die er nog niet toe behoren, die wij niet kunnen begrijpen. Daar is hij God voor. Maar een uitweg uit die kluwen is er alleen. Als je dicht naar de Heere toevlucht en leert bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Heere, wilt u zich over mij ontfermen? Worden dan alle problemen opgelost? Nee. Je krijgt niet altijd een antwoord op vragen van je verstand. Maar dan komt er wel vrede in je hart. Een vrede die uiteindelijk de vrucht is van het bloed van het kruis door de Heer Jezus. Daar wil God met Juda heen. Want hij moet de stamvader worden van de Christus. Maar Juda, die slaat zijn hoofd in de wind en staat met de rug naar God. Juda's beeld, dat is een beeld waarvoor we ons eigenlijk moeten schamen. Is hij familie van de Christus? Nee, zo niet. Maar straks wel. Want God wil Juda niet kwijt. God wil jou niet kwijt. God wil u niet kwijt. Want dat is de eeuwige ondergang. En dan het tweede, Tamars beeld, gemeente. Ja, Tamar die gaat terug naar haar ouders. En Juda wordt ook weduwnaar. En daar gaat hij met zijn vriend van het leven genieten. En waarschijnlijk is Juda, lettend op die symbolen die hij straks aan de hoer moet geven. Juda was een herdersvorst in dat heidense land. En als hij alleen is komen te staan, dan gaat hij op het schaapscherersfeest eens de bloemetjes buiten zetten. Juda gaat ervan genieten. Intussen is het aan Tamar doorgedrongen dat ze gewoon aan het lijntje gehouden wordt. Ze wordt er gewoon tussen genomen. Tamar, heb je het niet door dat je nooit met Zela trouwt? Want Juda heeft zijn laatste zoon echt niet voor je over, hoor. Reken er maar niet op. En dan blijkt ze een schrandere vrouw te zijn. Ze legt de kleding van haar weduwschap af. En ze verkleedt zich als een hoer en gaat op dat schaapscheerdersfeest aan de rand van de weg zitten. En weet Juda's aandacht te trekken. En inderdaad, het gebeurt. Juda gaat tot haar in. Gods kinderen uiteindelijk moeten zich schamen voor hun verleden, voor hun eertijds. Maar ook niets menselijks is hun vreemd. Juda geeft zich af met deze Tamar. Maar ja, dan moet dat voor betaald worden en hij heeft niks bij zich. Want ja, Calvijn, ik weet niet of ik dat moet zeggen op de preekstoel, maar Calvijn, die zegt het zo haast on-Calvijns, moet ik zeggen. Als u een Calvijn hebt op Genesis 38, moet u thuis maar eens lezen. Het staat er ongeveer zo. Calvijn zegt, de lust ontsteekt in Juda, zoals een hengst hinnikt, zodra hij de merries ruikt. Nou, dat is haast on-Calvijns, gemeente. Maar zo komt de lust over Juda en hij verliest zich. En Calvijn zegt, heel mooi van Tamar, dat heeft ze niet uit wellust gedaan. Maar uit een zoeken naar Gods recht in haar weduwschap. En ze raakt zwanger. Maar ze heeft, omdat het geitenbokje er niet was, eerst een onderpand gekregen. En Juda, nou die geeft nogal wat hoor. Die geeft nogal wat. Wat zal ik u geven? En dan zegt ze, geef mij uw zegelring, uw snoer en uw staf. En een staf, dat is geen wandelstok. Maar dat was het statussymbool van de herdersvorst. Nou, dat zijn dus hele persoonlijke eigendommen. Juda raakt zijn waardigheid kwijt. Ja, en dan geeft hij zich af met een hoer en zij, na die ontmoeting, gaat weer terug naar haar weduwschap. En dan, even later, ja, zo gaat dat, hè. Tamar is zwanger. Ze is niet gehuwd en ze is zwanger. En Juda wordt dat gezegd. Hè? Uw schoondochter. Ze is niet getrouwd en ze is zwanger uit hoererij. Nou, Juda die is furieus. Waar is ze? Ze moet verbrand worden. Roept hij zo hard en zo ernstig en zo fel. Omdat misschien toch zijn eigen geweten spreekt. En dan vind ik het heel mooi, gemeente, als ze ontboden wordt, hè, als zij voorgebracht werd, de tekst, er zit eigenlijk iets in van, ze wordt ontboden, stuurde ze eerst een slavin naar haar schoonvader om te zeggen, bij wie, van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. Ja, en bekend toch, er staat in het Hebreeuws een prachtig woord, kijk er maar eens goed naar. En Juda gebruikt het ook, hè, en Juda kende ze. Hij heeft goed gekeken en gedacht, kan toch niet waar zijn dat dat mijn eigendomsrechten, mijn eigendomssymbolen zijn, mijn waardigheidssymbool. Bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En ik stel me voor dat toen ze daar eenmaal op de knieën of nog erger op de grond voor Juda lag, want zo ging dat vroeger, dat Juda dat nog even stilgehouden heeft voordat hij... En ja, hij moet het toch zeggen. Ze is rechtvaardiger dan ik. Prachtig woord, dat woord rechtvaardig dat er gebruikt. Dat wordt ook voor God gebruikt. Het wordt ook voor de Heere Jezus gebruikt. Het wordt ook voor Gods kind gebruikt. Als die mag schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Daarom is zij niet schuldig en rechtvaardiger dan ik, omdat ik haar onthouden heb aan mijn zoon Sela. Is wat? Als je open moet komen voor het oog van de mensen, voor je zonde. Als je open moet komen voor je schuld, voor God. Ja, dat wil je in de wereld niet. En dat wil je van nature ook niet voor de Heer. Maar nu is dat woord rechtvaardig dat hier ten grondslag ligt aan de belijdenis van Juda. Zo diep en zo mooi, gemeente. Het is een haast nieuwtestamentisch woord, zou ik willen zeggen. Want juist als je voor de Heere je schuld beleidt, en daar gaat de Heilige Geest met elk van Gods kinderen doorheen, dan ligt daar iets goeds in, iets zoets. Daar moet je verstaan, daar moet je genade voor kennen om daar amen op te kunnen zeggen. Kijk, in de wereld wil je altijd mooier voordoen dan je bent. En dat is tegenwoordig ook erg in. Hè? Je moet een cv hebben die klinkt als een klok. En je moet voor de dag kunnen komen dat de mensen zeggen, wat een man, wat een vrouw. Maar als de Heer zijn volk maakt tot familie van de Heer Jezus, dan moet eerst vereffend worden waarom dat niet kan. De schuld die strijdt met de gerechtigheid God. Maar dan is dat woord rechtvaardig zo rijk en zo groot en zo diep, dat de Heere daarin niet alleen eist naar zijn goddelijk recht, maar dat de Heere daarin vooral geeft in zijn vergevende genade. En kijk, hier wordt Juda toch, om het nieuwtestamentisch te zeggen, familie van de Heere Jezus Christus. Als die voor het oog van de mensen, maar vooral voor het oog van God moet zeggen, zij is rechtvaardiger dan ik. Want ik heb mijn derde zoon in haar weduwschap aan haar onthouden, die werkelijk haar sociale voorziening zou zijn, die hoeder en herder moest zijn in het huwelijk met Tamar. En als de Heere dan de schuld en de zonde openlegt, en die worden dan ook de persoonlijke zonde, de persoonlijke schuld, die beleid je dan voor Gods aangezicht. Dan doet de Heere er geen zand over, want dan komen ze straks als oude koeien weer uit de sloot. Maar dan doet de Heere er bloed over. Het bloed van die lieve borg, die het recht van God heel anders moest proeven dan Gods volk. Dat betekent dat de Vader op Golgotha de handen van de Heere Jezus aftrekt. Zonde, staat er, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En door de Heilige Geest ligt in onze tekst iets in de belijdenis van Juda op, als die Tamar zet in het beeld van Gods gerechtigheid. Zij is rechtvaardiger dan ik. Heerlijk, gemeente, dat de Heere dan je niet vastprikt op de zonde, niet vastprikt op je verleden, maar dat de Heere een nieuw leven geeft in dat kostbare werk van de Heere Jezus. En dan kun je dus als zondaar familie worden van de Heere Jezus Christus. Prachtige lijn hier. Juda raakt zijn waardigheid kwijt. Niet alleen maar zijn, zijn staf en zijn snoer en zijn zegelring. Maar zijn waardigheid van binnenuit, die kan hij niet ophouden voor de mensen en niet voor God. Maar zo krijgt hij zijn waardigheid terug. Ja, want in de derde plaats straalt hier in dit hoofdstuk, dit diepe hoofdstuk, dit moeilijke hoofdstuk ook, zo heerlijk het licht van het beeld van Christus. Kijk, als Juda het voortouw had moeten nemen naar de Heere Jezus toe, dan was Gods belofte niet uitgekomen. Dan was Gods reddingsplan doodgelopen. Dan was er een verloren zaak. Maar nu is hoofdstuk 38 uit Genesis ook onder de regisseur in de hemel. De heiland houdt de regie. God houdt de regie. Dat is geen vrijbrief voor de zonde. Doe maar wat je wilt. Dat is niet een betekenis dat je niet als vreemdeling in de wereld zou moeten leven. Zeker. Maar in die hele schakel van al die ketens van geslachten ligt nu Gods opzoekende zondaarsliefde. Tamar blijkt in verwachting te zijn van een tweeling. Peres en Zera. Het staat er in het Nieuwe Testament iets anders. Dat komt vanwege de Griekse vertaling van het Hebreeuws. Maar Peres, doorbreker, Zera, lichtstraal. Prachtig, hè? Midden in dat nare gekonkel. En ik zeg er weer bij, gemeente, dat is geen vrijbrief voor de zonde. Maar toch houdt God over de zonde van Juda met Tamar uiteindelijk zijn leiding. En buigt de afbuiging van Juda. Want toen hij naar die hoer ging, vers 16, daar staat in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als in vers 1 dat hij de kerk uitging. Dus mensen, als je de kerk uitgaat, ja, dan komt er in de wereld zoveel op je af, dat heet dan geen zonde meer. Maar als het volgens Gods regels gaat, blijft het wel zonde en word je er niet gelukkig van. En nu door die zwangerschap van Tamar, Peres, doorbraak, breekt God door tot de genade van de Heere Jezus Christus. Als je Matthäus 1 leest, hè, nou, daar staan wel een paar bekende namen in, maar er staan ook een hele hoop onbekende namen in. Ik heb me er vanmorgen maar niet aan gewaagd om het helemaal te lezen, dat doet u straks thuis maar. Allemaal mensen op wie de genade van de heilbrengende God afstuitte. En toch gaat God door. Hoe kan dat? Omdat de Heere Jezus nou uit de baarmoeder van deze geslachten, Matthäus 1, tevoorschijn wilde komen. De Heere Jezus die is niet van adel, zoals wij over de adel spreken. Want dan zou die hoog boven ons staan. Nee, hij is zo diep in het vlees getrokken, dat hij heel nabij is. Hij is onder handbereik van zulke zondaren die niks in te brengen hebben dan lege briefjes. Wat zeg ik? Briefjes gevuld met zonde en schuld tegenover God. En dan komt hij toch. Want als je nou dat fotoalbum van het geslacht van Jacob doorbladert in de lijn van Juda, dan kijk je op laatst in het gezicht van de Heere Jezus. Kijk, die hadden we hier nu niet meer verwacht. Staat die in dit album, wilde hij uit zo'n geslacht geboren worden, zelfs uit dat gekonkel van Juda met zijn schoondochter, dat was toch bloedschande? Ja. Ja, dat is niet om dat goed te keuren, maar zo diep reikt nu de genade. Zo diep gaat Gods goedheid. Zo wonderlijk rijk is dat woord gerechtigheid. Want als God dan eist onze dood, onze eeuwige dood, dan legt hij dat op Jezus. Daarom buigt de Heer Jezus zo diep in het geslachtsregister. En dan zegt de Heer Jezus, Vader, slaat u mij maar. En daarom is nou de nodigende en de vergevende, de ontdekkende, maar ook bedekkende hand van God uitgestoken naar al die mensen in het geslachtsregister. Naar al die mensen die daarna nog gekomen zijn. Familie van Adam. Maar ze mogen familie worden van de Heere Jezus Christus. Zalig. Wat een God, hè. Wat een God, ik zeg het opnieuw, dat vind je nergens anders, dat vind je alleen hier in de Bijbel. Bij deze God en bij deze Christus. Het beeld van de Heere Jezus, dat is niet een heilige op een ivoren toren, hoog boven ons verheven. Nee, hij komt uit het geslacht van Juda en Tamar, van Peres, doorbraak. Nou, dat is het. En lichtstraal ook. En daarom de verkondiging van Gods genade. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. Daar kunnen nog mensen bij ingeschreven worden in de weg van wedergeboorte en geloof. Gemeente, wat een wonder. En ja, zodra je nu verandert van familie, hè, dus dat je afgesneden wordt van de eerste Adam, en je wordt overgebracht naar het geslacht van de Heere Jezus Christus, je wordt familie van de Heere Jezus, hè, dan ga je ook anders leven. Dan ga je anders leven. En dat zie je in de tekst ook zo mooi van Juda, gemeente. Dat zie je in de tekst ook zo mooi van Juda. Vers 25 en 26. En hij bekende haar voortaan niet meer. Hij nam zijn schoondochter bij hem in huis. Met de twee jongens die later geboren werden. Maar hij misbruikte haar niet meer. Dat kan niet vanwege de Heere. Mooie lijn is dat. En als die straks weer teruggaat naar de tenten van vader Jacob, dan is Juda inderdaad een andere Juda geworden. Dan wordt hij een godlover, want hij zit in over het verdriet van zijn vader. Het gemis van Jozef, en daar heeft hij zelf ook schuld aan. En hij, als Benjamin niet mee mag van vader Jacob naar Egypte, dan zegt Juda: vader, ik zal borg voor hem zijn. En als ze dan voor Jozef staan en Benjamin wordt gevangen genomen, dan zegt Juda: nee, neemt u mij maar. Kijk, dat zijn ook de trekken van de Heere Jezus, het beeld van Christus in het leven van Juda. Zo wordt hij een godlover. En Jacob komt straks ook tot de genade. En wat zal Tamar verwonderd zijn dat haar schoonvader zo voor God boog en daarom zich zo over haar ontfermde. Gemeente, als dat leven van die koning der koningen in je hart komt, dan komt dat ook uit in het leven van elke dag. Juda gaat een ander leven leiden. Ook de andere broers van Juda komen voor Jozef tot inkeer. Jacob leert om genade vragen. Jozef in Egypte vreest de Heere. Dan ben je dus een Christusgetuige. Midden in de samenleving, ook van 2010. Als die genade aan je hart is toegepast. Zalig. Als u dat mag verstaan. Zalig als je, als jij, als u ook een fotootje hebt gekregen in dat boek van het geslacht van de Heere Jezus. Als je familie bent geworden van de Heere Jezus, als je een fotoboek bekijkt, dan kijk je altijd of je er zelf ook op staat. Nou, als we dat fotoboek van hoofdstuk Matthäus 1 mogen zien, dan mogen al Gods kinderen wijzen op de Heere Jezus Christus. Kijk, daar sta ik, want hij heeft zich over mij ontfermd. Hij heeft mijn leven vernieuwd. Hij is mij te sterk geworden. Hij geeft mij genade om ook in een moeilijke tijd trouw te zijn aan de Heere en zijn dienst. Of zoals de Heere Jezus het zelf gezegd heeft: zo wie dan de wil van mijn Vader die in de hemel doet. Die is mijn broeder, die is mijn moeder, die is mijn zuster. Dan ben je dus familie van de Heere Jezus. Bent u, ben jij al familie van de Heere Jezus Christus. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder als Gij uw rechtvaardigheid, uw gerechtigheid openbaart. Dan eist u wat u geeft. Dan geeft u wat u eist. En zelfs over zonde die af te wijzen is, die bloedschande van Juda met zijn schoondochter, die krijgt in uw voorzienig bestel een plaatsje in het licht van de komst van de Heere Jezus. Wat een wonder. Tamar mocht zich niet aan Sela toevertrouwen. Juda verhinderde dat. Maar Tamar en Juda mochten zich aan God leren toevertrouwen. En zo mogen we aan de grote nakomeling van Juda en Tamar, Christus, ons leren toevertrouwen. Voor het eerst en opnieuw. Geef, Heere, dat dat het leven is van alle gelovigen. Elke dag maar weer vertrouwen op de Heere en zijn woord. Juist ook als u wegen met hen kunt gaan die voor ons verstand onbegrijpelijk zijn. Heere, geef die overgave aan u en aan uw leiding. En als wij nog onbekeerd zijn, als we nog alleen van de eerste Adam zijn, wil ons dan ook eraan ontdekken dat er wat gebeuren moet en kan. Dat we een familie van de tweede Adam zullen worden, kind van God om Jezus wil. En adeldom is dan verplicht. Daar hoort ook een leven bij. Een leven in zijn voetspoor. Een leven uit de verwondering van zijn genade. Een leven tot eer van God. Heere, geef dat. Dat we geen scheiding maken tussen de zondag en de week. Maar dat er, als de kerk uitgaat, er ook wat van de kerk uit zal gaan. Zoveel mensen hebben misschien nog wel een Bijbel in huis in Veenendaal. Maar wie doet er aan? Wie doet er echt aan? Dat dat gezien mag worden aan allen die u vrezen. Zegen de jeugd. U geeft ook jongeren die u mogen dienen en liefhebben, Heere, en ook midden in de wereld als zodanig staan. Gedenk ze. Zegen de kinderen. Ook kan er kinderlijk geloof zijn bij kinderen. In het stille en oprechte vertrouwen op u de Heere. We bidden voor mensen die iets van bloedschande weten. Wij bidden voor een groep die misschien een wond heeft door dingen die vroeger gebeurd zijn in een bepaalde relatie die verboden was. Heere, wil ze gedenken. Misschien dragen we dat leed alleen met ons mee. Dat we het bij u zullen uiten of bij iemand die we kunnen vertrouwen. Opdat er balsem zal zijn uit de hemelse apotheek. Zachte zalf in een wond of in een schrijnend litteken. Wij bidden voor mensen die nieuw leven mogen verwachten. Aanstaande moeders, aanstaande vaders, gedenk ze, Heere. En wil ook in de lijn die niet meer naar de komst van de Messias toe gaat, maar naar de wederkomst van de Messias, ook geloof geven om in dat perspectief getrouwd te zijn. Ook in de opvoeding van onze kinderen en van onze jeugd in de gemeente. We bidden voor dominee Visser in Oeroeskan. Wil hem gedenken, Heere, nu vandaag de aftocht begint van alle manschappen. De missie is beëindigd en hij mag geestelijk zorg geven aan alle die dat behoeven. Gedenk hem, zegen zijn vrouw en de kinderen hier. En wees ook daar ginds bij die grote operatie, die moeilijke gang van al het materieel naar Karachi. Bewaar voor aanslagen. Taliban is sterk, lijkt het. O Heere, ontferm u. Geef vrede, Heere, geef vrede. De wereld is zo in nood. Gedenk ons en onze gaven en breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Leid ons door uw geest. Vergeef het zondige, maar zegen het goede. U tot eer en de wereld tot een getuigenis. Wij bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd in de kerk, in de dienst voor de kerk. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. Wij zingen tenslotte uit Psalm 146 het zevende en het achtste vers. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, die weduwe en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Het is de Heere van alle Heeren die voor eeuwig zal regeren. Psalm 146, vers 7 en 8. verheft uw harten naar God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.